Goedemorgen. Fijn om hier samen te zijn op deze zondagmorgen om elkaar te ontmoeten en ook samen God te ontmoeten. Namens de kerkraad deel ik u het volgende mee. De bloemen van de Adventkerk gaan ter bemoediging naar Elle van Dieren met de Graaf, die woont op de Zuiderzeeboulevard. En naar Jannie Koelewijn van Schie, die woont in Zorgcentrum De Haven. We delen in deze dienst ook weer wat we van God gekregen hebben. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor de diaconie. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Het blad Israël Actueel ligt in de hal van de kerk, dat mag u meenemen. En er is kerkelijke bevestiging van een huwelijk aangevraagd door Ramon Paul Ruizendaal en Elvira Vera Terbeek. Woensdag 13 mei, om 13:45, zal dat zijn in dit kerkgebouw, de Adventkerk. En daarin gaat voor dominee Berry. En hun adres wordt Hoge Hof. Ook volgende week zondag bent u van harte welkom in de Adventkerk voor de diensten. Om 9:30 met als voorganger dominee Gerard Doorn. Om 11:00 zal Karsten van Staveren voorgaan. En om 19:00 in de dienst met dominee Ruben Berry. Ook vanavond bent u natuurlijk van harte welkom in de dienst. Dan zal dominee van Karsten van Staveren voorgaan en is Henk Bast de organist. Vanmorgen ga ik voor, Karin Koelewijn en Jan Hopman is de organist. Er is ook kindernevendienst en lantaarndrager is dan Rosalie Huigen. Dus die verwacht ik dan straks naar voren. En natuurlijk is er ook de kiestas achter in de kerk. Dan is er nog een mededeling over de proeverij op 8 mei. Vandaag, 3 mei, is de uiterste inleverdatum. U kunt dan aangeven dat u meedoet. De kaart in de ton van de Adventkerk hierachter deponeren. Of bij de commissieleden die op de uitnodigingskaart staan, daar de kaart inleveren. Na de zegen zingen we nog met elkaar het Wilhelmus in verband met Bevrijdingsdag. En na de dienst is er koffie en thee in de hal van de kerk. En ook daarvoor wordt u van harte uitgenodigd. In deze dienst willen we stilstaan, nadenken over koningen. Hoe moet je als koning, als leider, als heerser leiding geven? En hoe doen wij dat als broers en zussen in de gemeente, naar aanleiding van de geschiedenis van Rehabeam. In verband daarmee zingen we ook uit de Koningspsalm, Psalm 95, we hebben net vers 1 gezongen. Zingen nu vers 2 en 3. God, de Schepper, is ook onze koning en hij laat zien hoe een koning moet zijn, als een herder die zorgt. Zullen we gaan staan? God wil zich aan ons verbinden en gaat ons voor. En dicht bij Hem zijn we veilig. We zijn in alles ook afhankelijk van Hem. En dat beleiden we ook als we zeggen dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Die trouw blijft tot een eeuwigheid. En die het werk dat Hij begonnen is nooit loslaat. Amen. Ook naar u toe met zijn groet. Er is genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. En deze God die ons voorgaat wijst ons de goede wegen die zegt: blijf dicht bij mij. Heb mij in alles lief. Met alles wat je hebt, met alles wat je bent. En heb je naaste lief als jezelf. Dat zijn de goede wegen. Als je daarin anders kiest, als je eigen wegen gaat, dan zul je dat ook merken. Dan verlies je mij. Laten we daarvan zingen, Psalm 95, vers 4 en 5. Heer toegaan in gebed. Heer onze God, we komen bij u en we loven en eren u, want daar worden we blij van. Het is goed, goed bij u te zijn. We zingen en we danken voor u, onze trouwe Vader, onze Koning. U bent onze Koning, u hebt alles gemaakt, hemel, aarde, al wat leeft. En U wilt zich met ons verbinden als een herder ons de goede wegen wijzen. Waar het veilig is, waar het leven goed is met u, met elkaar. Daar hebben we van gezongen. Heer, we buigen ons voor u neer. Wat een genade dat u zich aan ons wilt verbinden. Want als we naar onszelf kijken, Heer. Ons leven is verre van volmaakt. U waarschuwt, blijf dicht bij mij. Daag mij niet uit met je zonden. En we kunnen lezen in de Bijbel hoe Israël steeds weer verlangt naar Egypte. Hoe ze steeds weer op de knieën gaan voor afgoden. Hoe ze steeds weer eigen wegen gaan. Afdwalen van de weg die u wijst. En we zeggen het maar eerlijk, Heer, als we naar onszelf kijken. We zijn geen haar beter. Ook in onze levens baant de zonde zich een weg. U liefhebben, de naaste liefhebben, we willen het wel. Maar zo vaak glijdt de gerichtheid op u en de naaste zomaar weer weg naar de achtergrond. En we bepalen eigen belang en eigen verlangens wat we doen. We gaan zomaar weer onze eigen weg. En vaak beseffen we niet eens voluit hoeveel verdriet we u daarmee doen. Hoe we u daarmee beledigen, hoe we uw naam, ja, hoe we u daarmee tekort doen. U komt in liefde steeds naar ons toe. Maar we keren zomaar weer naar onze eigen verlangens en naar onze eigen ik. En daarom smeken we u, Heer. Vergeef ons. Er is niets wat we u kunnen geven. Er is niets wat we in ruil voor ons leven kunnen brengen. Geen prestaties, geen rijkdom, macht, wat dan ook. We zijn in alles afhankelijk van u. En wat we hebben, het is gave van u. Zelfs onze redding ontvangen we van u. U bent in uw liefde en barmhartigheid in uw zoon naar ons toegekomen. U liet ons niet aan ons lot over. Hij droeg de straf en u hebt ons met hem uit de dood opgewekt tot nieuw leven. Ja, wat een geweldig evangelie. En daarom bidden we u in zijn naam. Vergeef ons onze zonden. Maak ons nieuw. En laten we ook in het evangelieverkondiging van vanmorgen dat goede nieuws steeds weer mogen horen. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Paulus die schrijft het in de brief aan de Efeziërs. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u voorheen de weg ging van de God van deze wereld, de Heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is en hen die God ongehoorzaam zijn. Eens leefden wij allen net als zij. We volgden onze eigen wereldse begeerten en alle aardse verlangens die in ons opkwamen. We stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft hij ons, terwijl we allen dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Hij heeft ons samen met Christus tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Laten we daarvan zingen met lied 103. Hij spaart ons en hij redt ons. Evangelie. Hij redt ons. Hij bewaart ons. Laten we God ook vragen of hij met zijn geest bij ons wil zijn als we naar dat evangelie luisteren vanuit het woord dat hij ons gegeven heeft. Heer onze God, u kent ons. U kent onze broze kracht. U, barmhartig God, vol liefde. U hebt ons met Christus uit de dood opgewekt tot nieuw leven, tot echt leven. En u wilt ons door uw geest nieuw maken. Om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Om net als hij ook in verbondenheid met u te leven. Tot uw eer. U hebt ons ook uw woord gegeven. U spreekt tot ons. Heer, we danken u dat u de ontmoeting, de verbinding met ons zoekt. We danken u dat u tot ons spreekt en ook dat u naar ons luistert en dat u ons hier hebt samengebracht om u te ontmoeten. En we bidden u, zegen ons in ons samen zijn. Hoor ons als we tot u bidden, danken, u loven, u prijzen, als we delen van wat we van u gekregen hebben. En zegen de verkondiging van uw woord. Laat uw woord helder klinken. Als we hier met elkaar nadenken over koningen, over leiders, over dienen en dienstbaar zijn. En wees ook bij de kinderen als hen verteld wordt over uw liefde en barmhartigheid. En geef dat zij en ook wij zo uw liefde leren zien en ervaren, uw zorg voor ons. Dat we iets gaan zien en voelen van uw verlangen om met ons om te gaan. Zoals een vader met zijn kinderen, als een herder met zijn schapen. Laat ons ook zien hoe we met elkaar kunnen samenleven in dienstbaarheid. Geef rust, ruimte in ons hoofd, in ons hart om uw woord te ontvangen. En werk met uw geest, raak ons aan, zet ons in vuur en vlam. Laat uw woord vrucht dragen in wat we zeggen en doen. Zodat uw liefde, zodat Jezus steeds meer zichtbaar wordt in ons. Tot eer van uw heilige naam. Amen. Ik wil Rosalie Huigen naar voren vragen. Je mag als lantaarn dragen. De rest van de kinderen voorgaan. Vanmorgen wil ik dus met u nadenken over koningen, leiders, hoe ze zich moeten gedragen. Wat God daarover ons leert in de Bijbel. En dat doe ik vanuit de geschiedenis van de scheuring van het Rijk. De geschiedenis van koning Rehabeam uit 1 Koningen 12. En we lezen daaruit vers 1 tot 19. Rehabeam ging naar Sichem. Waar heel Israël was samengekomen om hem tot koning uit te roepen. En Jerobeam, de zoon van Nebat, hoorde hiervan, maar hij bleef in Egypte, waarin hij voor koning Salomo was gevlucht. En daarom werden er boden gestuurd om hem te halen, en samen met de verzamelde Israëlieten wendde hij zich tot Rehabeam met het volgende verzoek. Uw vader heeft ons een zwaar juk opgelegd. Maakt u onze taak minder zwaar, verlicht het juk waarmee uw vader ons heeft belast, dan zullen wij u dienen. Geef me 3 dagen bedenktijd, antwoordde Rehabeam, en kom dan bij me terug. Toen het volk was weggegaan, raadpleegde Rehabeam de oudsten die zijn vader Salomo terzijde hadden gestaan toen die nog leefde. Wat raadt u mij aan? Wat moet ik het volk antwoorden? Als u zich nu een dienaar van het volk toont, zeiden ze, en het van dienst bent met een welwillend antwoord, zal het u voor altijd dienen. Maar hij legde de raad van de oudsten naast zich neer en raadpleegde de jonge mannen, die met hem waren opgegroeid en die hem niet terzijde stonden. Wat raden jullie aan? Wat moeten we het volk antwoorden op zijn verzoek om het juk te verlichten dat mijn vader het heeft opgelegd? En de jonge mannen zeiden tegen hem: het volk heeft je gevraagd om het te ontlasten van het zware juk dat je vader het heeft opgelegd. Wel nu, zeg tegen hen: mijn pink is dikker dan mijn vaders lid. Mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd, ik zal het nog verzwaren. Mijn vader heeft u gehoorzaamheid geleerd met zwepen, ik zal u gehoorzaamheid leren met schorpioenen. Toen Jerobeam en de andere Israëlieten op de derde dag bij koning Rehabeam terugkwamen, zoals hun gezegd was, gaf de koning hun een hardvochtig antwoord. Hij legde de raad van de oudste naast zich neer en antwoordde zoals de jonge mannen hem hadden aangeraden. Mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd, ik zal het nog verzwaren. En mijn vader heeft u gehoorzaamheid geleerd met zwepen, ik zal u gehoorzaamheid leren met schorpioenen. De koning gaf dus geen gehoor aan het verzoek van het volk. De Heer had dit zo beschikt om in vervulling te laten gaan wat hij bij monden van Achia uit Silo aan Jerobeam, de zoon van Nebat, had voorzegd. Toen de Israëlieten merkten dat de koning aan hun verzoek geen gehoor gaf, zeiden ze tegen hem: wat hebben wij met David te maken? We hebben niets gemeen met de zoon van Isaï. Wij breken op, volk van Israël. Het koningshuis van David zorgt maar voor zichzelf. En de Israëlieten braken op. Rehabeam bleef alleen koning over de Israëlieten die in de streken, de steden van Juda woonden. Hij stuurde Adoniram, de opzichter van de Heredienst, nog naar de Israëlieten, maar die werd gestenigd. En de koning zelf kon nog net op een wagen klimmen en naar Jeruzalem ontkomen. En zo brak Israël met het koningshuis van David. En zo is het gebleven tot op de dag van vandaag. Onze Heer Jezus die zegt ook iets over leiders, koningen en heersers. In Markus 10, door dat gedeelte lezen. Jacobus en Johannes hebben aan de Heer Jezus gevraagd of ze, als Jezus eenmaal in zijn koninkrijk is, of ze dan aan de linker en aan de rechterkant van hem mogen zitten, de belangrijkste plaatsen. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, namen ze het Jacobus en Johannes kwalijk. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Maar zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn. En wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Laten we met elkaar zingen. Psalm 72, vers 1. Waar onze Heer van houdt. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik kijk met verbazing naar Amerika. Naar een president die zich presenteert als redder van zijn land, maar ondertussen een financiële en politieke chaos ontketent, raakt duizenden mensen onzekere economische tijden, verschuivingen in allerlei politieke verhoudingen in de wereld. En tegelijk zit aan de andere kant van de wereld ook een president. Eentje die zich ook als redder van zijn land ziet, maar met een ijzeren greep zijn macht uitoefent, oorlog voert, kost onnoemelijk veel levens. En zo zijn er nog veel meer leiders in de wereld. Ik noem deze twee, Trump, Poetin, juist omdat zij ook zeggen dat ze christen zijn. Dat ze de Bijbel lezen. Dat ze God betrekken in hun leven. Maar wat zegt God in de Bijbel over koningen, over leiders, over machthebbers? We vieren 5 mei dat we nu alweer 81 jaar geleden bevrijd zijn van onderdrukking van de Duitsers. Maar we hebben ons al eens een keer eerder bevrijd. Wat je hier op de dia ziet, dat is het plakkaat van verlatingen uit 1581, 26 juli. Het is zeg maar de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden. En daarin wordt ook iets gezegd over vorsten, over koningen. Het is aan ieder bekend dat een vorst als dienaar van God zijn onderdanen moet beschermen tegen onrecht, overlast, geweld, zoals een herder zijn schapen beschermt. Onderdanen zijn niet door God geschapen om de vorst als slaven te dienen. Nee, de vorst moet met recht over hen regeren, hen beschermen, hen liefhebben, zoals een vader zijn kinderen lief heeft, zoals een herder met hart en ziel voor zijn schapen beschermt. Je ziet hier in die onafhankelijkheidsverklaring dat de Bijbelse tonen erin doorklinken. Een vorst moet niet heersen, maar zorgen. En ook de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring heeft hier delen van overgenomen. Maar laten we nu eens gaan luisteren naar wat de Bijbel dus zegt over vorsten als dienaar. De situatie in onze tekst in 1 Koningen is: Salomo is gestorven, zijn naam is gevestigd, een groot rijk. Maar aan het einde van zijn regering kraakt dat rijk. Want wie draait er nou op voor de kosten? Burgers. Ze moeten zware arbeid verplicht uitvoeren. En daar ontstaat dan ook een oppositiebeweging onder het volk. Onder leiding van Jerobeam. Maar die moet vluchten naar Egypte. Aan het eind maakt ook God de balans op van de regering van Salomo. Salomo is gaan knielen voor de goden van zijn vrouwen. En God komt dan ook met een oordeel. Het rijk zal uit elkaar vallen. 10 stammen zullen zich afscheiden van het huis van David. Maar vanwege David zal nog een klein stukje overblijven. 2 stammen, Juda, Benjamin, voor de zoon van Salomo. Jerobeam krijgt koningschap over 10 stammen. Nou, Salomo is gestorven en de zoon van Salomo, Rehabeam, gaat naar Sichem om koning, tot koning gekroond te worden. Maar die stammen willen hem niet zomaar koning maken. Nee, er moet onderhandeld worden. Jerobeam komt erbij en namens het volk vraagt hij om lastenverlichting. Een andere koers van macht uitoefenen door de koning. En de vraag is dan, hoe reageert Rehabeam? Nou, hij weigert. 10 stammen pakken hun spullen. Rehabeam, jongen, bekijk het maar. Je doet je best maar. Hij probeert het nog wel te regelen via een onderhandelaar, maar het loopt fataal af. En Rehabeam ontkomt op het nippertje zelf naar Jeruzalem. En Israël is in tweeën gebroken. Nou, in de tekst waar ik me op wil richten, zie je verschillende keren het woord dienen voorkomen. Het volk biedt aan Rehabeam te dienen als hij de lasten verlicht. De oudere raadgever zegt, wees nou dienstbaar, dan zal het volk jou dienen. En de jongeren zeggen, leer ze gehoorzaamheid. Dwing ze om te dienen. En zo kom ik dan ook op het thema uit, dienen is koninklijk gedrag. Kijk, Rehabiam vraagt bedenktijd, advies. Het komt niet direct met de zware mededeling. Nee, eerst luisteren, nadenken, advies vragen. En dan gaat Rehabiam naar twee groepen. Ouderen en jongeren. Die ouderen zijn adviseurs van Salomo, die hebben ervaring. En die horen ook niet bij dat kringetje van Rehabiam. En de jongeren, dat zijn zijn leeftijdsgenoten. En dan moet je eens opletten wat hij tegen de verschillende groepen zegt. En aan de ouderen zegt hij, wat raadt u mij aan, wat moet ik antwoorden? En tegen de jongeren zegt hij, wat raden jullie aan, wat moeten wij het volk antwoorden? En Rehabiam ervaart die groep, die jongeren, als zijn groep. Hoe gaan we dit nou oplossen? Je ziet dat ook in de wereld gebeuren. Leiders omringen zich met mensen, met eigen mensen, met meepraters. Die alleen zeggen wat leiders willen horen. Vooral als er straf op kritiek staat. Als je het anders denkt of zegt dan de grote leider. Dan hou je je mond wel. En dan staat er alleen nog een bubbel van mensen. Die hetzelfde zeggen als de leider. Maar goed advies klinkt er niet meer. Een ongezonde situatie. En dat kan ook echt op klein niveau gebeuren. Hè? Ook in ons eigen leven. Zo van die knusse, gezellige bubbels. Met mensen met allemaal dezelfde mening. Maar het is wel ongezond. Want krijg je dan nog wel goed advies. Rehabiam vraagt de ouderen, maar je voelt dat er afstand is. Misschien is het wel meer beleefdheid. Die ouderen die zeggen, dienen. Zo moet je koning zijn, luister naar het volk, praat met het volk, wees dienstbaar, want dan zullen ze u dienen. Maar dat moet Rehabiam niet, de jongeren. En die jutte Rehabiam op, hè. Ordinaire taal, mijn pinky, zeg dat maar. Het is onbarmhartig, het is hooghartig. Dwing ze te gehoorzamen. Niet met de zweep, de geestel erover. Jij bent koning. Laat het volk maar voelen wat jij wilt. Geen gesprek, geen overleg. Dwing ze om te dienen. Je kunt je afvragen of Rehabiam echt wel advies vroeg. Of gewoon meer een bevestiging van, ja, dit wil ik. En is dat een beetje een goed idee? Maar het is wat Rehabiam doet. Dienen wil hij niet. Nee, heersen. Hij is koning. Wat hij zegt, dat gaat gebeuren. Zo wil hij koning zijn. En dan staat er in vers 15. Dat had de Heer zo beslist, want er moest gebeuren wat de profeet Achia uit Silo tegen Jerobeam had gezegd. Een heel lastige tekst. Is Rehabiam niet simpelweg de sjaak in dit verhaal? Is een kansloze operatie waar hij voor staat? Kon hij er iets aan doen? Nou is het altijd een moeilijk punt. Gods leiding in het leven, in de geschiedenis. En soms krijg je ook wel een inkijkje in de Bijbel over wat God doet en waarom. Maar heel vaak krijg je gewoon geen passend antwoord. God is God. Wij zijn mensen, schepsels van God. En God laat zich niet in zijn hoofd kijken. God laat zich niet narekenen. Dat wij kunnen gaan zitten, afvinken, besluiten, helemaal kunnen begrijpen. God laat zich niet in zijn hoofd kijken. Maar God laat zich in zijn hart kijken. God laat zich kennen in zijn vaderhart vol liefde en trouw. En we snappen dan niet altijd hoe God werkt, wat hij doet. Maar één ding is zeker, God speelt geen spelletjes met ons. Hij schuift niet mensen over een schaakbord zoals schaakstukken. God neemt mensen serieus. We hebben het gezongen. Hij wil zich aan ons verbinden. Hij wil in relatie leven met God, met mensen. En God vraagt dat we hem dan ook serieus nemen in die relatie. Dat we hem vertrouwen, dat we naar hem luisteren. En we kennen zijn beslissingen, we kennen zijn plannen niet tot in het detail. Maar hij vraagt dat we hem eren, hem dienen, hem liefhebben boven alles, de naaste als onszelf. En zo onze weg gaan. Dat is die leefregel voor ons dagelijks leven. En in de wet laat hij dan ook zien hoe we dat in praktijk kunnen brengen. Dat is zijn vaderhart, waar ook de vergeving zichtbaar wordt als we weer verkeerde dingen doen. Maar nu terug naar Rechabeam. Kon hij er wat aan doen? Wat nou als? Die vragen hebben geen zin, dat heeft geen antwoord. Maar we kunnen dus wel een paar dingen zeggen over die leefregels die God gegeven had. Over wat in Gods hart leeft. Die wil om met ons verbonden te zijn. Het begint bij het vragen van advies. Want Rechabeam vraagt advies aan ouderen, aan jongeren. Maar vraagt hij ook advies aan God. Zoals je wel leest over David, over Salomo. Hij vraagt niet wat God wil. Terwijl God wel in zijn wetten heeft gezegd hoe koningen zich moeten gedragen. En de koning moet een afschrift hebben. Afschrift van het wetboek. Hij moet het onderhand bereik hebben, dat wetboek. Hij moet erin lezen, in dat wetboek, zolang hij leeft. Want zo leert de koning ontzag te hebben voor de Heer zijn God. Zo leert hij alle wetten uit het boek in acht te nemen. En dan zal hij zich niet inbeelden dat hij meer is dan anderen. En dat hij in enig opzicht boven de wet staat. Dat is wat God van een koning vraagt. God wil dat je als koning op hem gericht bent. Niet denken dat jij het hebt gemaakt, maar beseffen dat je dienaar bent. En dienen, dat is jezelf inzetten voor het belang van die ander. Een koning moet zich inzetten voor het volk. Want het is Gods volk. Het is niet zijn volk. Het is Gods volk. En daarvoor heeft hij het koningschap ontvangen om het volk op God te wijzen. Om ze voor te gaan in dienst aan de Heer. En je ziet Salomo die knielt voor andere goden. God straft hem ervoor, want hij is geen dienaar voor zijn volk zoals de Heer dat wil. En Rechabeam had zijn vader als een waarschuwing. Rechabeam had de wet van God. Hij kon weten dat hij niet meer is dan zijn volk. Hij kon het weten dat hij een dienaar moest zijn. Hij kon weten dat hij naar God toe moest. Luisteren naar de Heer. Dienen is koninklijk gedrag. Dan kun je afvragen, is deze tekst nu alleen voor de Trumps, de Poetins van deze wereld? Moeten zij die tekst maar eens goed doorlezen, die preek, maar eens goed luisteren? Misschien hebben ze er wat aan. Het zou fijn zijn als ze er naar luisteren. Maar ook voor ons mensen, die in een positie van leidinggever staan, is het een les. Hoe geef je leiding? Al zorgen, als een herder, dienen, geen misbruik maken van macht, niet heersen. Maar Jezus maakt nog een diepere verbinding. Hoe gaan we in de gemeente met elkaar om? En dat is wat we gelezen hebben in Marcus. Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun heersers, dat hun leiders macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Die houding van heersen, dat kan ook zomaar in ons leven aanwezig zijn. Ook in ons kan zo'n opgeblazen Trump leven, die puur voor het eigen belang, voor de eigen eer gaat. Of een nietsontziende Poetin, die dwars door alles heen zijn eigen wil doorzet. Ook in ons kan er een houding zijn die draait om ik en mijn eer en mijn wil. Maar zo mag het bij jullie niet gaan, zegt de Heer Jezus. Het kan niet bestaan in het koninkrijk van God, want daar gelden andere omgangsregels. Als je de belangrijkste wil zijn, moet je de anderen dienen. Als je de voornaamste wil zijn, moet je de anderen dienen zoals een slaaf doet. Want ook ik, de mensenzoon, ik ben niet gekomen om over mensen te heersen. Ik ben er juist om de mensen te dienen. En ik zal mijn leven geven om veel mensen te redden. Dat dienen, dit dienen van Jezus, dat is wat ons dienen kleurt. Die liefde, genade, die barmhartigheid om de relatie tussen God en ons weer te herstellen, daar draait het om in het dienen. Het gaat dus niet om allerlei klusjes die je maar voor de ander doet. De tuin aanharken, wat boodschappen doen, een schuurtje schilderen of zo. Dienen is niet je laten gebruiken door de ander. Maar het is uit liefde je inzetten voor die ander. En dat kan zeker zijn door iets voor een ander te doen. Een tuin aanharken of boodschappen doen of dat schuurtje schilderen. Maar het is veel meer. Als iemand honger heeft, dorst, vreemdeling is, ziek of gevangen zitten, die werken van barmhartigheid, je laat daarin iets van Christus zien. Hoe hij ons dient. Het dienen is bovenal die ander wijzen op Jezus, op de redding door hem. Zijn liefde, zijn genade in woorden en daden. Dienen is liefde in actie, gericht op het belang van die ander. Want dat is het voorbeeld dat Jezus geeft. Dat is het voorbeeld van die grote zoon van David. Hij dient door zijn leven te geven als losprijs. Daarin kunnen we hem natuurlijk niet volgen. Maar je ziet wel in zijn optreden hoe hij als koning werkt. En wat een verschil met Rehabiam. Jezus wordt Jeruzalem binnengehaald als een koning. En mensen zwaaien met palmtakken, leggen hun mantels op de straat neer. Hosanna voor de zoon van David, gezegend hij, die komt in de naam van de Heer. En dan komt koning Jezus. En hij rijdt Jeruzalem binnen op een ezel. Geen groot machtsvertoon, geen harde taal. Maar zachtmoedig, want die gaat zijn volk redden. En heel anders dan de mensen verwachten. Hij verdrijft de Romeinen niet uit het land. Hij neemt niet die koningstroon in Jeruzalem in met geweld. Nee, zijn troon is een kruis. En hij krijgt een kroon van doornen. En in plaats van toejuichingen zijn er bespottingen als hij hangt aan het kruis. Want die koning Jezus, hij dient zijn volk door zijn leven te geven. Hij wil zijn volk redden. En hij is bereid daar tot in de dood ten onder voor te gaan. Dat is koninklijk gedrag wat hij laat zien. Dienen door te sterven. Liefde in actie. Hij is gekomen om te dienen. Mag Jezus jou dienen? Mag Jezus jou dienen? Misschien is dat een hele gekke vraag. Maar toch. Mag hij jou dienen of wil je zelf ook nog iets van jezelf houden? Hè? Jezus doet veel, hij sterft aan het kruis, hij staat op voor mij. En daar ben ik blij en dankbaar voor. En nu ga ik aan het werk. Ik ga dankbaar zijn. Ik ga dingen doen als een soort tegenprestatie. Jezus volgen wordt dan iets wat je zelf presteert als dank. Dan gaat er toch iets mis. Mag Jezus jou dienen? Denk dan aan Petrus. Hè? Mag Jezus jouw voeten wassen? Petrus die had zoiets van, nee Heer, dat niet. Maar dan zegt Jezus het, als ik jouw voeten niet mag wassen, kun je niet bij me horen. Mag Jezus jou dienen? Dat is dat je je ik loslaat. En dat je alles van hem verwacht, de liefde, de genade, de vergeving, maar ook dat nieuwe leven. Van hem alles ontvangen. En uit die onverdiende liefde en genade leven. Dat is wat hij van je vraagt. Dat is dat Jezus jou dient. En van daaruit, van alles wat je krijgt, leven. De ander dienen. Als je Jezus liefde ontvangt, dan bloeit in jouw leven liefde op. Gaat die liefde actief worden? Kun je die liefde doorgeven, de ander dienen? Zo werkt het. Je ontvangt van Jezus en je geeft door. En dan is het geen prestatie, maar dan is het Jezus die door zijn geest in jou dat nieuwe leven werkt. En Jezus geeft jou aan anderen. Om hen te dienen. En hij geeft anderen aan mij. Om mij te dienen. Liefde in actie, dat is wat er dan in een gemeente gebeurt. Als we gericht zijn op het belang van die ander. En dat is niet makkelijk hoor, dat kost je echt wel wat. Want wil jij een ander wijzen op de weg van redding achter Jezus aan? Durf jij een ander aan te spreken als hij dreigt af te dwalen? Wil jij een ander ondersteunen als dat nodig is? En wil je zo dienen dat jij iets loslaat in je leven als dat een ander in de weg staat om Jezus te volgen? Iets waarvan jij denkt, maar dat kan prima, wat is daar nou mis mee? Maar waardoor die ander wel het zicht op Jezus kwijtraakt. Gaan wij als broers, als zussen met elkaar het geloofsgesprek aan. Naar die ander toe, van je eigen troon afstaffen. En dan zeggen, vertel eens. Laat me eens horen, hoe leeft dat bij jou? Luisteren om die ander te vinden en dan samen verder. En wat misschien nog moeilijker is, wil jij je laten dienen door een ander? Mag iemand jou helpen? Mag iemand jou aanspreken? Mag iemand jou wijzen op Jezus? Of ben je zo van, ik ben baas over mijn eigen leven en mijn leven, dat gaat alleen Jezus en mij aan. Nou besef, hè, Jezus geeft anderen aan jou, zoals hij jou aan anderen geeft. Ik, mijn, zo werkt dat niet in de gemeente. Leven tot eer van God in zijn dienst. Je naaste dienen en meenemen in het volgen van Jezus. Je laten dienen door de ander om zo op Christus gericht te blijven. Het is enorm moeilijk en we kunnen het ook niet in eigen kracht. Dus daarom bid. Vraag de Geest om je te helpen. En lees in de Bijbel, luister naar wat God zegt, leer Hem, leer Jezus steeds beter kennen. Leer zijn wil steeds beter kennen, die wil voor je leven. Lees die Bijbel en leer beseffen dat je niets meer bent dan een ander. Dat je afhankelijk bent van Jezus, van redding door Hem. Dat je leeft van zijn genade, zijn liefde, net als die ander. Als Jezus die ander, net als jou lief heeft en genade geeft, dan ga je nooit denken dat je beter of groter of meer bent. Kijk gewoon maar naar Jezus. Volg hem na. Hoe hij dicht bij zijn vader leefde. Luisterde. Hoe hij vol liefde is gekomen om te dienen. Een koning die knecht werd om ons te redden. En laten we zijn voorbeeld volgen. Zijn voorbeeld om te dienen. Elke dag. Koninklijk gedrag. Liefde in actie. Amen. Laten we ervan zingen van de koning die knecht werd. apostel Paulus die geeft in de brief aan de Colossenzen, ook in andere brieven, ook wat praktisch, concreet weer hoe dat dan is, leven als gemeenteleven samen, elkaar dienen. Ik lees een paar versen uit Colossenzen 3. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar, vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Want daartoe bent u geroepen als leden van één lichaam. En wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht, vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen, liederen die de Geest u vol genade ingeeft. En doe alles wat u zegt of doet in de naam van onze Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. En laten we dan ook elkaar toezingen. Het is een lied wat we niet tegen God zeggen, maar tegen elkaar, tegen degene die voor je, achter je of naast je zit. Ik wil jou van harte dienen en voor jou Christus zijn. Laten we dat zingen. In zijn genade ons de kracht geven om door de Geest die woorden waar te maken, wat we tegen elkaar gezegd hebben net. We zullen met elkaar bidden en danken. Ik ga u voor in gebed. Heer onze God, we danken u, we eren u, om wie u bent en om wat u hebt gedaan hebt in Jezus, omdat u nog steeds doet in onze levens door de Geest, Heer. U bent vol liefde, vol genade en trouw. En u geeft vreugde en vrede in ons hart. Leer ons dan ook om elke dag u te loven. Leer ons om in dankbaarheid te leven. Vervul ons met uw geest, Heer. En geef dat heel ons leven is toegewijd aan dienst aan u, als een offer voor u. Geef dat we ons ook volledig in volle afhankelijkheid van u willen geven. En alles van u, Heer Jezus, willen verwachten. Ja, we leven in een wereld vol gebrokenheid. Hier in Nederland is er rust, vrijheid, maar het nieuws toont ons de chaos op zoveel plekken in deze wereld. Oorlog, onderdrukking, dreiging, vervolging. We weten van Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Soedan, ook in Mali, Nigeria, waar geweld en terreur opkomt en heerst. En veel plekken waarvan we het niet eens weten, omdat ze de journaals niet halen. Heer, een wereld in chaos. Wat kan dat een samenleving in zijn greep houden, die dreiging, die angsten? Kinderen, volwassenen, die leven in angst en onzekerheid. En daarom bidden we u, Heer, wees bij hen. Wees bij hen als ze schuilen, als ze vluchten voor geweld. Als ze verdriet hebben om de geliefden die in de dood hebben verloren. Als er honger of ziekte is dat hen raakt, financiële zorgen. Heer, ontferm u. En geef leiders die hun volk willen dienen, die niet gaan voor eigen macht en geld, maar leiders die oog hebben voor wat nodig is, die kwetsbaren willen beschermen. Heer, de wereld schreeuwt om rust, om vrede. En wij kunnen dat zelf niet brengen, maar geef uw geest van liefde en vrede in harten van mensen. En wij leven dan wel in vrede en we vieren 5 mei ook onze bevrijding. Maar ook in ons land zie je de gebrokenheid. De dreiging van oorlog die soms ook wel voelbaar wordt. Maar ook de samenleving zelf. Het lijkt soms op te breken in allerlei groepen, allerlei bubbels van mensen die elkaar vinden. Maar de samenleving verliest en breekt op die manier wel in stukken. De samenhang gaat verloren. Heer, we dreigen elkaar soms te verliezen. Wilt u mensen die verantwoordelijkheid dragen zegenen? Zegen gesprekken, zegen overleg. Geef wijsheid, liefde voor elkaar, voor het land om goede beslissingen te nemen. Geef een hart aan leiders dat gekenmerkt wordt door barmhartigheid. Geef het verlangen om verbindend te werken aan ieder in ons land. En geef ook dienstbaarheid. Laat zo onze samenleving tot bloei komen op die manier. Leer het ook aan ons, ieder op ons eigen plekje, Heer, om het ik los te laten. We willen zo graag controle houden, maar help ons om ons aan u toe te vertrouwen en Jezus als redder te eren, het van hem te verwachten. Hij heeft ons gered, hij geeft ons nieuw leven door zijn geest. En in eigen kracht krijgt dat nieuwe leven geen vorm. Geef dat we dan ook niet proberen, maar dat we steeds weer naar Jezus terugkeren. Naar hem toe gaan, om hem, want hij kwam om ons te dienen. Hij kwam om zijn leven te geven voor ons. Leer ons dan ook om in afhankelijkheid van hem te leven. Heer, help ons ook om elkaar te dienen. We danken u voor al het goede dat u geeft. U geeft samenleving, u geeft ons aan elkaar. U geeft mensen om ons heen, familie, vrienden, collega's. Broers, zussen, mensen die naar elkaar omzien. Heer, dat is uw goedheid, vaderlijke zorg. En breek bubbels open waarin mensen zich opsluiten. Ook wij zijn daar gevoelig voor. Om mee te gaan met wat ons aanspreekt, ons buikgevoel, onze groep. Zegen wat er gebeurt in onderlinge contacten in de gemeente. Zegen wat er ook gebeurt in de samenleving, in onze contacten. Dat we openstaan voor de ander, willen luisteren, de ander zoeken. En dank u wel voor alles wat er in de gemeente gebeurt. Mooie dingen, zichtbaar, maar ook klein in het verborgene. Dienstbaar aan elkaar zijn, Heer, leer het ons. We hebben het gezongen, ik wil jou van harte dienen. Het zijn grote woorden, Heer. En u weet dat we het nu menen, maar in het dagelijks leven kan het zomaar weer tegenvallen. Maar maak ons bereid en geef ons uw geest, zodat we naar elkaar toe groeien als gemeente en naar ons hoofd Christus. Zegen dan ook de gesprekken en activiteiten die daarop gericht zijn, maar waarin we elkaar dienen, op u wijzen en over u spreken. Als gemeente, leer ons om elkaar heen te staan, vreugde, verdriet samen te delen. Ja, we hebben veel om voor te danken, dus veel om voor te bidden. U kent de diepste nood in onze persoonlijke levens, de diepste verlangens, de vreugdes. U kent ons. We zijn veilig bij u. Leg uw vrede in ons hart. Leg uw vrede in ons leven. Uw liefde. En leer ons die liefde, vrede uitdragen in de wereld om ons heen. Tot eer van uw grote naam. Amen. Er is gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte, de kerk en de diaconie. En de kinderen kunnen ook worden opgehaald uit de kindernevendienst. En na de collecte zingen we uit lied 150a alle vier de versen. dit loflied op de lippen, gaan we de week in. God gaat met ons mee, ontvang zijn zegen in geloof. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest, die zijn met u allen.